Fijn om weer u te ontmoeten, broeders en zusters. En we hebben er net al voor gebeden om een gezegende dienst. En we mogen het weten dat de Heer in ons midden is door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En dat het ook zijn verlangen is om ons te ontmoeten en om ons echt op te bouwen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. En daarom willen we nu ook samen gaan bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, Heere Jezus, we zijn u zo ontzettend dankbaar dat wij hier bij elkaar mogen zijn. En zoals we net al gezegd hebben tegen elkaar, dat we mogen weten dat u hier aanwezig bent door uw woord en door uw Heilige Geest. En Heer, u weet hoe wij hier naartoe zijn gekomen. En u weet en u kent ons hart. En laat het zo zijn, Heer, dat wij vanavond een verlangen hebben in ons hart. En dat dat verlangen uitgebouwd wordt in ons hart en in ons leven om u, Heere Jezus Christus, te ontmoeten. Om u steeds dieper en steeds meer te leren kennen. En om steeds meer en steeds dieper te leren kennen wat u, Heere Jezus, hebt gedaan. Vader, we zijn u zo dankbaar dat we zo in alle rust en in alle vrijheid bij elkaar mogen zijn. Als we gaan nadenken, Heere, en gaan denken over onze broeders en zusters, dan zijn er zoveel die leven in landen waarin vervolging heerst. Waarin je niet zomaar vrij bent om in de Heere Jezus te geloven. Om zijn naam te belijden. Heere God, en wilt u het maar zo maken dat wij voor onze broeders en zusters blijven bidden. Dat wij in onze gebeden om hen heen blijven staan. En dat wij hen telkens weer aan de troon van uw genade dragen en brengen. En Heer, laat het ook zo zijn dat zij ook voor ons bidden. En dat we voor elkaar bidden, want we hebben het gebed van elkaar zo nodig. Om het zicht te houden op de Heere Jezus. Heer, we willen u bidden voor mensen die onze broeders en zusters vervolgen, die u nog niet kennen. Ja, Heer, er zijn zoveel mensen die u nog niet kennen. En wat is het geweldig om te weten dat u ons wilt gebruiken om die geweldige boodschap van uw evangelie, om die geweldige boodschap van de genade de wereld in te dragen. En Heer, we bidden voor mensen die u nog niet kennen. Dat u hen bereikt met die boodschap van genade. Dat u harde harten verbreekt. En dat u het zo maakt, Heer, dat er nog velen worden toegevoegd aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Aan de gemeente die zalig wordt. Heer, we zijn u zo dankbaar. Als we vanavond gaan nadenken over alleen genade, dan beseffen wij, Heer, dat wij niets hebben kunnen inbrengen voor het feit dat wij uw kinderen mogen zijn. En toch is het zo. Op grond van het volbrachte werk wat de Heere Jezus Christus heeft gedaan, dat door u als een liefdesoffer is ontvangen. Heer, op grond van het geloof in dat volbrachte werk mogen wij weten dat wij gerechtvaardigd zijn, geheiligd zijn, dat wij uw kinderen zijn. En Heer, wilt u dat maar uitwerken in deze avond. En Heer, laat het zo zijn dat wij hier anders weggaan als dat we gekomen zijn. En dat is zo makkelijk gezegd. Maar daarvoor hebben wij, en dat belijden wij aan u, daarvoor hebben wij de krachtige werking van uw Heilige Geest nodig. En u doet dat. U wilt dat geven en daar danken wij u voor. We willen bidden, Heer, voor uw volk Israël. Wij weten dat u nog een weg gaat met het volk Israël. En dat u tot uw doel zult komen met het volk Israël. En tot die tijd blijven we bidden voor de vrede van Jeruzalem. En dat u ook uit het volk van Israël er nog velen toevoegt aan de gemeente die zalig worden. Heer, zo hebben we u veel te bidden, u veel te danken voor alles wat u geeft, telkens weer opnieuw. Uw genade en uw barmhartigheid is elke dag en elke nacht nieuw. En laat dat in ons leven de blijde werkelijkheid zijn. Zegen ons zo, Heer, hoofd voor hoofd en hart voor hart, zoals u alleen kan. Amen. Ik heb het gevoel dat deze heel hard staat. Klopt dat? Ik heb een vrij harde stem van mezelf. En ik vind het moeilijk om mijn stem te temperen. Dus als deze getemperd kan worden, heel graag. We gaan met elkaar zingen. Opwekking 281. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Opwekking 281. Als een hert dat verlangt naar water. We gaan met elkaar de Bijbel openen en doen dat in de brief die Paulus geschreven heeft aan de Efeziërs. Efeze 2 vanaf vers 1 tot en met 10. Efeze 2 vanaf vers 1 tot en met 10. Efeze 2 vanaf vers 1 tot en met vers 10. En daar lezen wij het woord van de Heere God. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtreding en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen van de toorn, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover. Voordat we hierover na gaan denken, gaan we nog zingen Johannes de Heer 133. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft. Johannes de Heer 133 gaan we met elkaar zingen. Lieve broeders en zusters, we hebben met elkaar gelezen een stukje uit de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. En Efeze is best wel een hele mooie brief, de brief aan Efeze. Er staan heel veel mooie en bijzondere dingen in. Bijvoorbeeld als we kijken naar het eerste hoofdstuk, dan is dat vanaf vers 3 staat er bij mij boven de lofzang op Gods welbehagen in Christus. En daarin, in die verse die dan geschreven worden, dan wordt er gezegd en geschreven wat God gedaan heeft. Bijvoorbeeld dat hij de Heilige Geest gegeven heeft, in vers 13 aan het einde, dat hij de Heilige Geest gegeven heeft, de geest van de belofte, en dat hij ons daarmee en daarin heeft verzegeld, en die is ons een onderpand van de erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. De verzegeling van de Heilige Geest, maar ook het feit dat Christus werk wordt bezongen in die versen. Als we bijvoorbeeld kijken naar vers 4. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. En vers 3 vertelt ons heel duidelijk dat wij in Christus alle geestelijke zegeningen hebben ontvangen die wij maar kunnen krijgen. In Christus en door het werk van de Heer Jezus Christus zijn zij ons ten deel gevallen. En dat schrijft Paulus niet zomaar aan mensen. Dat schrijft hij niet aan superchristenen. Aan mensen die het altijd goed doen in het leven, die niet te maken hebben met zonde, die niet te maken hebben met tekortkomingen, die niet gedrukt gaan in de moeilijke tijden en periodes van het leven, maar zoals vers 1 schrijft van Efeze 1, Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Dat is nogal wat. En dat is gewoon zoveel goed nieuws en zoveel groot nieuws wat wij in deze Efezebrief met elkaar kunnen lezen. Ook als we bijvoorbeeld kijken in Efeze 1, het laatste gedeelte, waar Paulus heel uitdrukkelijk schrijft dat Christus het hoofd is van de gemeente en dat de gemeente voor hem bestemd is en van hem is. Dat Christus het hoofd is, dat om Christus alles moet draaien in de gemeente. Niet om ons gelijk, niet om wat wij willen, wat wij wel graag zouden laten uitkomen, of onze denkwijze, of onze programma's, of wat dan ook. Nee, het gaat in de kerk om het feit dat wij de Heer Jezus Christus verhogen. En dat wij hem dienen. En dat wij hem als ons hoofd zien. En je zou, als je dan het eerste hoofdstuk van de Efezebrief leest, dan zou je helemaal in de wolken kunnen komen. En dan zou je echt een wandel kunnen krijgen zo van, dit is zo geweldig, dit is zo groots. En dat is het ook. Het is natuurlijk ook geweldig en het is natuurlijk ook bijzonder groot en goed wat wij hebben gekregen uit genade, op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En je zou willen dat Paulus daarin doorgaat. En dat hij nog meer gaat vertellen van datgene wat Christus heeft bewerkt. Maar daartussen zitten dan de versen die wij met elkaar hebben gelezen. Waarin voor mij heel duidelijk naar voren komt dat Paulus, dat de Heere God mij met mijn beide benen, met mijn beide voeten hier op de aarde weer neerzet. We hoeven niet te gaan zweven als een soort superchristen. Wij moeten beseffen dat wij ons burgerschap in de hemel hebben. Ja, zeker. Maar dat wij wel met onze voeten op de aarde lopen. En daarom schetst Paulus in die eerste verzen heel duidelijk, in die eerste verzen van hoofdstuk 2, heel duidelijk onze afkomst. En we hebben het met elkaar gelezen. Het is Gods werk dat hij ons met hem, Jezus Christus, levend heeft gemaakt. En dan zegt hij in vers 1 al gelijk, u die dood was door de overtredingen en de zonde. En dat is een realiteit. Dat wij levend gemaakt zijn omdat wij dood waren. Wij waren dood door onze overtredingen en zonden. Wij konden voor God en wij stelden voor God niets voor. Wij konden niets voor hem doen. Wij lagen daar in de zonde, in de dood, in de overtredingen. Niemand van ons uitgezonderd. En als wij delen in de zegeningen die Paulus heeft genoemd in hoofdstuk 1, en als wij Christus het hoofd, als hoofd aanvaarden van onze gemeente, als wij dus geloven in hem en de positie hebben gekregen uit genade, dan weten wij het ook van onszelf. Dat wij voorheen dood waren. In onze overtredingen en zonden. En dat hij, God zelf, ons met hem heeft levend gemaakt. We waren dood door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, dat is de Satan, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. En daar zou je beter kunnen vertalen, de zonen van de ongehoorzaamheid. De zonen van de ongehoorzaamheid. Omdat zonen echt een keuze maken om ongehoorzaam te zijn. Om ongehoorzaam te zijn, dat is anders dan wat vers 3 zegt. Aan het eind, de kinderen des torens die wij van nature waren. Dat zegt iets over onze afkomst. Onze positie zonder Christus. Maar hier, als Paulus het schrijft, dat wij zonen waren van de ongehoorzaamheid. Zoals al die anderen die de Heer Jezus Christus niet kennen. En dat is nogal wat. Want dat geeft ons ook een heel duidelijk beeld op de mensen die vandaag de dag leven. Ik moest eraan denken toen we dat zo konden lezen en meemaken via het journaal en via allerlei andere berichtgevingen over datgene wat er op het grote wereldtoneel gebeurde. De laatste tijd over Amerika, Iran, of in Irak, zo'n Iraanse hoge pief neerschiet. En dat er dan op een gegeven moment weer een reactie terugkomt van mensen die het beleid, die het bewind voeren in Iran, om dan weer in Amerika een stoot te geven. En dat hebben we ook meegemaakt toen Israël iemand van de tegenstanders neerzabelde. En toen had ik het voorrecht om in Israël te zijn. En toen waren er mensen die hier waren, die over de berichtgeving hoorden, waren meer ongerust dan wij in Israël. Maar er waren heel veel raketten op Israël afgevuurd. En je zou dan, als je al dat soort dingen hoort, zou je dan kunnen denken van, dat is nogal wat er in deze wereld gebeurt. Aan oorlogen, aan geruchten van oorlogen. En hoe zit dat nou eigenlijk allemaal? En hoe moeten we daar nou over nadenken? En wat gebeurt er nou allemaal? Nou, ik denk dat het grootste punt waar we over moeten nadenken en wat heel duidelijk voor ons moet zijn, is dat er maar twee groepen mensen zijn hier op deze aarde. Twee groepen. Mensen die geloven in de Heer Jezus Christus en die weten dat ze door genade gerechtvaardigd zijn. En mensen die zekerheid niet hebben en die God niet kennen, die de Heer Jezus niet kennen. En voor de rest bestaat er geen derde groep. En dat is een hele harde boodschap. En als je dan nadenkt over de leiders van Amerika, de leiders van Iran, de leiders van Israël, dan geldt dat ook voor hen. Want we kunnen misschien de een wel een betere partij vinden dan de ander. Maar ten diepste geeft Paulus hier aan, wat we net hebben gelezen, geeft Paulus heel duidelijk aan waar mensen staan. Of leiders in deze wereld worden geleid door de Heer Jezus Christus. Of leiders van deze wereld worden geleid door de aanvoerder van deze wereld. En dat is de Satan. Die leven onder zijn bewind. En de Satan is erop uit om de leiders van deze wereld en om alle andere mensen die de Heer Jezus Christus van deze wereld te leiden tegen alles wat met God te maken heeft. Tegen alles wat met de Heer Jezus te maken heeft. Omdat hij niet wil dat datgene wat beschreven staat in de profetieën, wat we kunnen lezen, om datgene wat Gods plan is met deze wereld, met het volk Israël en met ons als gemeente van de Heer Jezus, de Satan, de aanvoerder van de machten in de lucht, is erop uit om dat te vernietigen, om dat kapot te maken. En vandaar dat het heel goed is om te beseffen dat er vandaag de dag maar twee groepen mensen leven. Mensen die zich laten leiden door de Satan. En zij die zich laten leiden door Christus. Dieper, zij die in genade het eigendom zijn van de Heer Jezus. En zij, zoals Paulus schrijft in het derde vers, zij die van nature nog kinderen van de toren zijn. En als we dan dat grote wereldgebeuren in het juiste perspectief zien, en we beseffen dat de aanvoerder van de machten in de lucht, de Satan, zo bezig is om die wereldleiders op de een of andere manier te beïnvloeden, dan mag het ons ook een bepaalde rust geven, een bepaalde zekerheid geven. Dat als die leiders geleid worden door de aanvoerder van de macht in de lucht, dat we mogen weten dat er boven de Satan, boven datgene wat hij kan doen, er altijd iemand is die vele malen machtiger is. En vele malen hoger is. En vele malen groter is. Er gebeurt niets wat God niet wil. Helemaal niets. En daar word ik best wel heel blij van. Dat vind ik zo geweldig mooi. En vandaar dat ik mag weten, dat ik mag belijden, dat we een God dienen door de Heer Jezus Christus, die niets uit zijn hand laat glippen, maar die alles beheerst tot in het kleinste detail. Maar als we dan die boodschap die Paulus hier geeft doortrekken en wij heel duidelijk zien dat wij levend gemaakt zijn, wij die in de dood lagen van onze overtredingen en zonden, wij die onder de heerschappij en onder de macht van de Satan en van de zonde leefden, wij die van nature kinderen van de toren zijn, omdat dat onze oorsprong is geworden in de val van Adam. Wij die zonen zijn van ongerechtigheid en ongehoorzaamheid, dan is dat niet zo'n heel beste positie die Paulus hier te kennen geeft. En het is alsof Paulus tegen ons wil zeggen vanavond, ga je nou niet verheffen boven die mensen die de Heer Jezus Christus niet kennen. Maar weet waar jij vandaan komt. Weet waar u vandaan komt. Dat u precies hetzelfde bent. Dat u precies hetzelfde was als hen die de Heer Jezus niet kenden. En dat zet mij weer met mijn beide benen op de grond. O ja, dat ontneemt mij zeker niet de blijdschap die ik ervaar in het geloof. Maar dat leert mij wel dat ik mij niet hoef te verheffen ten opzichte van hen die nog niet geloven in de Heer Jezus. Niets in ons, lieve vrienden, broeders en zusters, niets in ons zocht God. Niets in ons heeft ervoor gezorgd dat wij Gods kinderen zijn geworden. Het is enkel en alleen uit Hem. Wij lagen in de dood. Wij waren dood. En dat staat er dan ook zo mooi, hè? In de herziende Statenvertaling, die heeft het net zo vertaald als de Statenvertaling. De MBG vertaalt het iets anders. Maar in de herziende Statenvertaling kom je dan tegen, maar God, vers 4. Maar God.
Dan moet u zich eens voorstellen dat Gods kroonjuweel, dat voor God dat kroonjuweel van zijn schepping, de mens, voor hem dood is. Totaal dood. Het kan niets meer voor hem betekenen. Het kan niets meer voor hem doen. En dan staat er, maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft vanwege zijn grote, zijn onuitsprekelijke liefde. En dat vind ik zo mooi, hè? Zo geweldig mooi, hè? En daarom, als we roemen, dan roemen we niet in onszelf, maar dan roemen we in God, die een reden heeft gevonden in hemzelf om te zien naar dode mensen als wij waren. God heeft in hem een reden gevonden. Zijn liefde, zijn goedheid, zijn heiligheid heeft ervoor gezorgd dat de Heer Jezus Christus is gekomen in onze bestaan, in onze dood. In ons morsdood bestaan. En daar heeft hij, op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, leven gegeven. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren, door de overtredingen, en dan komt het, met Christus levend gemaakt. Met Christus levend gemaakt. Levend gemaakt uit de dood. Hij heeft ons weer het leven gegeven. Hij heeft ons de levensgeest gegeven. En dan staat er, heel kort, uit genade bent u zalig geworden. En vers 6, en heeft ons met hem opgewekt. Heeft ons met hem opgewekt. Hij heeft de toestand van ons bestaan veranderd. Wij zijn nu geen kinderen van de toren meer. Maar zijn nu kinderen geworden van de liefde van God. Paulus zegt het in de Colossensebrief dat wij overgezet zijn van het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dat is Jezus Christus de Heer. Hij heeft ons, die van nature kinderen van de toren waren, opgenomen in zijn grote barmhartigheid. Hij heeft ons levend gemaakt, ons opgewekt en ons in de hemelse gewesten gezet in Christus. In de hemelse gewesten gezet in Christus, niet met Christus, als zijnde dat wij er al zijn, dat wij al in de hemel zijn, dat niets op aarde ons meer kan boeien. Nee, hij heeft ons in Christus geplaatst. Dat is een positie die wij hebben gekregen in Christus. En die positie, vanuit die positie mogen wij hier in deze wereld leven. Paulus zegt het ook zo mooi in de Colossensebrief. Die staat net achter de Efezebrief. Colossense 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat volle leven wat wij hebben gekregen, dat eeuwige leven. Dat leven wat niet meer stuk gaat, wat door de zonde niet meer aangetast kan worden. Dat leven is met Christus verborgen in God. In God. En dan hebben wij hier op de aarde nog te maken met onze oude natuur. Met ons oude lichaam, met ons oude verstand. Met onze oude emoties. Maar wij mogen weten dat God van ons vraagt om in Christus te leven. In hem te leven. En daarbij steeds in het oog houdend, wat hij bijvoorbeeld zegt in vers 5, uit genade bent u zalig geworden. En vers 8 herhaalt Paulus dat, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Niet uit werken. Ziet u het? Niets uit ons is een reden voor God om ons aan te nemen. Dan alleen maar zijn liefde voor ons. En dat is God. En dat komen we bij geen enkele andere God van deze wereld tegen. Van alle goden die er bestaan in deze wereld. Al die afgoden. Daar wordt er alleen maar gevraagd van hoe jij je moet opwerken naar God. Of je nou kijkt in het islamitisch geloof, of in het New Age geloof, of in het boeddhisme, in het hindoeïsme, of in het religieuze christendom. Overal moet er gewerkt worden om bij de God te komen. Terwijl onze God in de Heer Jezus Christus gezegd heeft: ik zie jullie bestaan. Ik weet dat jullie dood zijn in je overtreding en zonde. De mens is dood in de overtreding en zonde. En in die dood, in die ellendige bestaan, geef ik leven. Door mijn Zoon. En niemand van ons, echt werkelijk niemand van ons, kan roemen op datgene wat hij gedaan heeft. Ook niet zo van, nou, heb ik even een goede keus gemaakt voor de Heer Jezus Christus. Nee, het is allemaal Gods werk geweest. Het is allemaal, natuurlijk heb je een bepaalde verantwoordelijkheid, maar je gaat niet roemen in je eigen werk omdat je weet dat het enkel Gods genade is. Als God ons niet had verkozen, lieve vrienden, waren we voor eeuwig de vernietiging ingegaan, de hel ingegaan in de afzondering van God. En waren we voor eeuwig onder Gods toren gevallen. Niemand uitgezonderd. En dat moeten we goed beseffen. Maar dan kun je je wel eens de vraag stellen, waarom zegt Paulus dat nou zo hard? Waarom zegt Paulus dat nou zo duidelijk? Waarom zet hij dat nou zo duidelijk neer? Nou, ik geloof dat wij vanuit deze positie, dat als wij zo beseffen dat de dagen die wij gekregen hebben, dat wij de vingers die we kunnen bewegen, dat wij de ogen die we kunnen knipperen, dat wij de mond waarmee we kunnen zingen, waarmee we de Heer Jezus kunnen belijden, dat enkel en alleen genade is. Enkel en alleen genade. En als wij zo gaan leven, dat wij werkelijk beseffen dat het enkel en alleen genade is, dat we het zelf totaal op geen enkel vlak verdiend hebben, dan kan het niet anders dat wij gaan overstromen van de liefde van God die Hij ons heeft bewezen in de Heer Jezus Christus. En dat is nou net wat deze wereld nodig heeft. Dat is nou net wat de mensen om ons heen nodig hebben, die nog van nature kinderen van de toren zijn. Die nog zonen van de ongehoorzaamheid zijn. Die nog leven onder de heerschappij van de Satan. Want ook bij ons, in onze familiebanden, in onze gezinnen, zijn mensen die de Heer Jezus Christus nog niet kennen. Die hem nog niet hebben aangenomen als de verlosser, als de zaligmaker. En nou wil God in zijn grote barmhartigheid, nu hij ons heeft levend gemaakt door het werk van zijn Zoon, nu hij ons heeft opgewekt en ons van onze doodse natuur, van onze vijandige natuur, van onze natuur, van de kinderen van de toren, en heeft gemaakt tot een kind van barmhartigheid, en die ons heeft overgezet in Christus Jezus. Nu wil Hij ons gebruiken om zijn liefde te tonen, zijn barmhartigheid te tonen, zijn genade te tonen aan mensen in onze omgeving die deze Jezus, de Jezus van Nazareth, Gods Zoon, nog niet kennen. En dat doet Hij vanuit het besef dat wij zonder Hem niets zijn. Enkel genade. Alleen genade. En dan zou je kunnen denken, ja, wat zijn het dan allemaal voor dingen die we moeten doen hier in dit leven. Om anderen maar te bereiken. En dan zou je er kunnen denken van ja, een bepaalde wetmatigheid en bepaalde dingen moet je doen. Nou, laten we eens kijken wat Paulus zegt. Paulus zegt dan, we hebben het met elkaar gelezen in vers 10. Wat is daarvoor nodig? Want wij zijn zijn maaksel. Want wij zijn zijn maaksel. Wij zijn van hem. Wij zijn zijn maaksel. Er is dus niets van onszelf bij. Wij hebben onszelf niet gemaakt. De kerk heeft ons niet gemaakt. De gemeente heeft ons niet gemaakt. Onze ouders hebben ons niet gemaakt. Dat nieuwe is zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. En ziet u nu, en dan maak ik gelijk een link ook naar de wet. Ziet u nu, zie jij nu, dat de wet niet voor ons is gegeven? De wet is voor ons niet gegeven. De wet hoort helemaal niet bij ons. En waarom niet? Omdat God ons in Christus voorbereidt en heeft gemaakt om de werken te doen die hij vanaf de eeuwigheid voor ons voorbestemd had. Hij heeft werken voor ons voorbestemd. Vanuit onze nieuwe schepping, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Wij behoren hem toe. En vanuit die positie in Christus Jezus, wetend dat wij zijn maaksel zijn en dat er niets uit ons is dat God kan behagen zonder Christus. Dat werk wat hij in ons wil uitwerken, wat hij al voorbereid heeft, zijn werk, dat is ons leven. Zijn werk is ons leven. En als wij willen weten hoe wij de anderen die de Heer Jezus Christus nog niet kennen, het best kunnen bereiken, dan is het dit doen. Datgene werken, datgene leven wat God vanaf het begin voor de grondlegging der wereld al voor ons klaar had liggen. Datgene doen waarmee we Christus, Jezus laten zien en God mee verheerlijken. En dat is misschien anders dan dat we gewend zijn. Omdat we zo aan het vechten zijn voor mensen van wie we zo graag willen dat ze de Heer Jezus willen leren of moeten leren kennen. En dat ze de Heer Jezus kennen. En dat mag ook. En dat mag ook, maar we moeten beseffen dat het God is die het werkt en die het uitwerkt. En dat we werkelijk beseffen dat wij niet beter zijn dan ze, maar dat wij niet anders zijn dan mensen die iets hebben gekregen. Iets. Alles hebben gekregen. Zonder dat wij het verdienden. En de grootste aantrekkingskracht is als wij in blijheid en vrede en liefde in dit leven staan. En dat wij vol verwachting uitzien naar datgene wat God in Christus nog gaat geven. En laat niets en niemand dat in uw leven verhinderen. Leef Christus. Leef in genade. Genade alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 10. Johannes de Heer 10. We zingen de coupletten 1, 2 en 3. Alles wat adem heeft, loven de Heere der Heren. Als schepsel zingen een jubelzang te zijne ere. Looft zijn naam, mannen en vrouwen tezamen. Komt, zingt zijn eer. Halleluja. Johannes de Heer 10. De coupletten 1, 2 en 3.
zo mooi hè, wat we net gezongen hebben, couplet 3. Hè? Allen die Jezus nog niet kennen als hun Here, roept God nu toe dat zij zich zonder dralen bekeren. Roept God nu toe dat zij zich zonder dralen bekeren. En het is zo goed om te beseffen dat God onze levens gebruikt, nu en morgen, waar we ook zijn, wie we ook tegenkomen, in het verkeer, op het werk, in de sociale contacten, in familieverband, in gezinsverband, in alle verbanden waarin wij de Heer Jezus zien, of waarin andere mensen wij ontmoeten, roept God ons door, of roept God hen door onze levens toe, dat ze zich zonder dralen moeten bekeren. Dat is de uitwerking van Paulus' boodschap. Want we kunnen het hier zingen en we kunnen misschien wel tegen elkaar zeggen van ja, misschien hopen dat er nog iemand luistert die nog niet bekeerd is. Want wij kennen de Heer allemaal. Ja, dat is mooi. Maar dat is een les voor ons. Onze levens zijn een uitroep naar de wereld. Dat ze zich zonder dralen bekeren tot de levende God en de Heer Jezus erkennen als de Heer van het bestaan en van het leven. En het is de vraag, mag God onze levens gebruiken? We hebben het net allemaal gezongen. Dus ja, we gaan de Heere danken en bidden. Heere God, het is vanavond een boodschap geweest die ons wel echt, gewoon met eerbied gesproken, Heer, maar met een neus op de feiten heeft gedrukt. Dat er in deze wereld maar twee groepen mensen zijn. Mensen die door genade verlost zijn. Mensen die bij u horen en bij uw zoon. En mensen die u nog niet kennen. En Heer, nou kunnen we daar zo makkelijk over spreken. We kunnen de woorden van Paulus zo makkelijk tot ons laten komen. Maar het wordt een ander verhaal als het onze man of vrouw is die u niet kent. Of als het onze kinderen zijn die u niet kennen. Of als het andere mensen zijn die ons lief en dierbaar zijn die u niet kennen. Dan is de boodschap die we vanavond met elkaar hebben gedeeld, is dan wel heel zwart-wit. Maar Heer, u, de God van wie we gelezen hebben, dat die groot is in barmhartigheid en vanwege zijn ondoorgrondelijke liefde en zijn goedheid, die ons heeft levend gemaakt, opgewekt en gezet heeft in de hemelse gewesten in Christus. God, u, die dat met ons gedaan heeft, wij smeken u. Uit de grond van ons hart, uit de grond van ons bestaan, werk door, Heer, werk door ons heen, dat u op een wonderbaarlijke manier ook vandaag steeds meer mensen en ook de mensen van wie wij houden die u niet kennen, dat u ook vandaag nog zo wonderbaar werkt en dat u mensen trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar en eeuwig licht. Heer, we hebben gelezen dat het niet ons werk is, opdat niemand roemt, want het is volledig uw werk. Maar het wonder van uw genade is ook dat u ons wil gebruiken om dat machtige evangelie, die machtige boodschap van genade uit te dragen in deze duistere wereld. En we belijden het u, Heer,
dat we vaak in onze levens ook blokkades hebben om uw naam uit te dragen. Maar laat het zo zijn, Heer, wat we net hebben gezongen, dat u door onze levens heen roept. Het is wat Paulus zegt, alsof God door ons heen bidt. Laat u met God verzoenen. En laat het zo zijn, Heer. Laat zo ons leven getekend zijn door uw genade, door uw liefde, door uw heiligheid, door uw rechtvaardigheid. Dat als mensen ons zien, als mensen ons tegenkomen, ze niet van ons zeggen dat we heilige boontjes zijn, omdat we zondag iets belijden wat we niet door de week uitstralen en leven. Maar dat mensen van ons zeggen en ons herkennen als degene die bij Jezus geweest zijn. Die in Jezus, de Christus, leven. Werk dat uit, Heer. Door uw Heilige Geest. Doe het. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 114. Er is een overheerlijk land. Een land van zuiver licht waar vreugde al ons leed verbandt. De nacht voor eeuwig zwicht. Een kroon zeer schoon wacht ons aan gindse kust. Voor u, voor mij, wacht een kroon aan gindse zij. We zingen couplet 1, 2 en 3 voor de zegen. En het vierde en het vijfde couplet na de zegen. Johannes de Heer 114. 1, 2 en 3 voor de zegen en het vierde en het vijfde couplet na de zegen. En tijdens het voorspel is er ook de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. En dan gaan we, als we het gaan zingen, staande met elkaar zingen.
Petrus schrijft aan het eind van zijn eerste brief: de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf moge u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En daarom de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest, zij en blijven met u, ons allen, totdat Hij komt. Jezus de Christus, onze Heer. Maranatha. Amen.